Ja.
Die skepingsverhaal. Hallo maatjies. Vandag vertel ons die verhaal van hoe God die aarde geskaap het. Kyk om jou rond. Sien jy die son en die wolke en die voeltjies in die lug? Lang, lang gelede was daar niks nie, net God. Toe het God lig gemaak, sodat daar nie donkerte oral is nie. Daarna het hy die aarde gemaak, dele wat see is en dele wat land is. Toe het hy al die mooi plante en bome en blommetjies gemaak. In die lug het God die son en die maan en die sterre gesit, sodat ons na elke nag 'n dag kan hê. Toe het God besluit dat daar allerhande verskillende soorte visse in die see moet wees. En in die lug moet voëls van alle kleure en groottes rondvlieg. Toe God na die land kyk en na al die grasse en sade en vrugtebome, het hy diere geskape, van die kleinste muisie na die groote olifant, sodat hulle van die sade en vrugte kan eet. God was tevrede met alles wat hy geskape het. Daar was nog nie mense op die aarde nie, en hy wou iemand maak wat die wêreld wat hy gemaak het kan versorg. God het 'n man gemaak, en sy naam was Adam. Maar God het gesien dat Adam 'n maat nodig het, om saam met hom die wêreld op te pas en hom te help. Daarom het hy, terwyl Adam geslaap het, die deel van Adam geneem en daaruit iemand gemaak wat soos Adam was, maar net anders gelyk het. En sy was Eva, die eerste vrou. Nadat God vir Adam en Eva gemaak het, was hy baie tevrede, en hy het besluit om een dag te rus en om alles te seën wat hy geskep het. God het vir Adam en Eva in die tuin van Eden laat bly. Dit was 'n pragtige tuin, vol diertjies en blomme en vrugtebome. God het vir Adam en Eva gesê, hulle kan van enige vrugte in die tuin eet, behalwe van een boom, die boom van goed en kwaad. Van al die diere in die tuin was die slang die slimste en die skelmste. Die slang gaan toe na Eva toe en sê vir haar, julle hoef nie na God te luister nie. Niks sal met jou gebeur as jy van die verbode boom se vrugte eet nie. Jy sal nie doodgaan nie. Eva het na die boom geloop en na die sappige, mooie vrugte aan die boom gekyk. Sy het een gepluk en 'n hap geneem. Daarna het sy na Adam gegaan en vir hom ook van die vrug gegee. Net toe Adam ook 'n hap vat, toe besef hulle wat hulle verkeerd het en hulle het baie bang geraak. Hulle het verkeerd gedoen en God was baie ongelukkig omdat hulle ongehoorsaam aan hom was. God het vir Adam en Eva gesê, hulle moet weggaan uit die tuin van Eden. Adam en Eva se harte was baie seer. Hulle het geweet, God sal altyd lief bly vir hulle, maar hulle het hom baie hartseer gemaak, omdat hulle ongehoorsaam was aan hom. Maatjies, net soos wat jou mama en papa baie lief is vir jou, is God ook baie lief vir jou. En net soos wat jy gehoorsaam moet wees aan jou mama en papa, om nie hulle harte seer te maak nie, jy ook gehoorsaam wees aan God. Die verhaal van Kain en Abel. Nadat Adam en Eva weg is uit die tuin van Eden, het hulle 'n seun gehad. Hulle het hom Kain genoem. Rukkie later het hulle 'n tweede seentjie gekry. En sy naam was Abel. Die twee broers het groot geword, en Abel het besluit om skape aan te hou. En Kain het landerye gehad. Op 'n dag het Kain 'n deel van die oeste wat hy van sy landerye afgekry het, geneem om te offer aan God, om vir God dankie te sê, omdat hy so goed is vir hom. Abel het dieselfde gedoen, en van sy vetste lammers geneem om vir God te offer. Die Here het na die offers van die twee broers gekyk, en besluit dat hy meer van Abel sin hou. Kain was baie kwaad daaroor, en het gedink dat dit baie onregverdig is teenoor hom. Die Here vra toe vir Kain, Kain, hoekom is jy so kwaad dat jy met so lang gesig rondloop? As jy dit doen wat reg is, en nie kwaad is, kan jy mos gelukkig wees. Maar as jy doen wat verkeerd is, en kwaad bly, moet jy pas op, want die sonde lê jou in inwag, en jy moet dit probeer oorwin. Maar Kain het kwaad gebly, en besluit om 'n plan te maak, en om vir Abel terug te kry. Eendag sê hy vir Abel, kom ons gaan veld toe, broer. Toe hulle by die veld kom, het hy skielik vir Abel gestorm en hom vermoor. Die Here vra toe vir Kain, waar is jou broer Abel? Kain sê toe vir die Here, ek weet nie en dis nie my werk om hom op te pas nie. God sê toe vir Kain, jy het 'n baie verkeerde ding gedoen om jou broer dood te maak. Vir jou straf sal jy wegtrek van hier af, en as jy probeer om te bly, sal niks wat jy saai ooit oeste oplever nie. Kain het toe weggetrek van daar af en het in die land Not gaan woon. Die naam Not beteken rondtrek. Maatjies, Kain het baie verkeerd opgetree om sy broer Abel dood te maak, en dit alles net omdat hy jaloers was oor Abel se offer. Ons moet nooit jaloers en kwaad word vir die mense om ons nie, want anders is dit soveel makliker om gevang te word deur die sonde. Die mense het nie meer so baie vir God omgegee nie, en hy het gesien hoe word hulle al hoe slegter en meer ongehoorsaam. God was baie hartseer daaroor en baie spyt dat hy al die mense en die diere geskep het. Hy het gesê, ek gaan alles op aarde uitroei, maar met een man, Noag, is ek tevrede. Noag was 'n baie eerlike man en hy het naby aan God gelewe. God sê toe vir Noag, ek gaan 'n einde maak aan al die mense, want hulle is besig om die aarde lelik te maak met al hulle sonde. Ek gaan 'n groot vloed oor die aarde laat kom, en al die mense sal verdrink, maar ek sal vir jou en jou vrou, en jou seuns en hulle vrouens red, en daarom moet jy 'n groot skip bou. Jy moet van elke soort dier op aarde, 'n mannetjie en 'n wyfie, saam in die skip inneem, en ook genoeg kos vir jou, en jou familie, en al die diere. Noag het toe precies gedoen soos God gesê het, en die skip gebou. Toe hy klaar was, sê die Here vir Noag, nou moet jy en jou hele gesin in die skip ingaan, saam met al die verskillende diere van die aarde. Alle soorte diere en voels het na die ark begin stroom. Olifante wat trompeter, leeus wat brul, varke wat skreeu, skape wat blaar, en koeie wat moe. Twee het die diere van allerhande soorte, kleure en groottes by die ark se deur ingegaan. Perde wat galop, basies wat inhop, en voelkies wat invlieg. Nadat allemaal veilig in die ark was, het die Here self die deur toegesluit, en na 7 dae het het begin reën. Dit het gereën, en gereën, en gereën. Vir 40 dae en 40 nachte het het gereën. Noagse ark het hoër en hoër gestyg op die water. Die water het so hoog geword, dat al die berge na ruk toe was onder die water. Alles wat op aarde was, het verdrink in al die water. Daar was nêrens 'n droë plekje op die aarde oor nie. Toe het God het laat ophou reën, maar dit het nog baie maande geneem vir die water om te sak. En na 'n baie lang ruk kon 'n mens eers die berge se punte weer sien uitsteek. Noag het 'n duif geneem en hom by die venster van die ark laat uitvlieg. Maar die duif kon nêrens 'n droë plekkie kry om te sit nie en het teruggevlieg na Noag en die ark.
Toet 1, 2, 3. Toet 1, 2, 3. Ja, toet 1, 2, 3. Toet 1, 2, 3. Toet 1, 2, 3. Kijk, jy moet dat seker iets lees. Kijk, hoe lang die lei. Kom ons begin tel, Adriaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20 sekondes plus. Ok, hy het nog 'n bietjie van 'n zoom, maar is nie so kwaai nie. Jy het hom nou uitgeplak en weer ingeplak. Kom ons kyk of hy nou beter is. Ons moet nou weer 20 sekondes. Kyk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Nee, hier is een ander zoom. Boom, boom. Zoom, zoom. Zoom, zoom. Daar is het ook. Ek ben nie makkelijk uit en plak daar nie. Kijk, is net blij, daar is weer Audi. Toets, 1, 2, 3, hallo, Lili, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20, so hy behoort nou recht te wees, want die ligte was al 20 sekondes af, en hy maak nog steeds, hy zoom nog steeds, hy het maar dieselfde noise, dieselfde noise. Probeer weer.
so te laat doodgaan nie. En as 'n teken van sy belofte, het hy al die kleure gevat en 'n reënboog gemaak, en dit in die wolke gesit, sodat elke keer as daar na die reën 'n reënboog is, ons kan weet dat God ons beloof het om nooit weer so 'n groot vloed te stuur. Dieselfde taal gepraat. Wanneer iemand van ver af gekom het, kon hulle nog steeds met mekaar gesels, omdat almal mekaar verstaan het. 'N klomp mense het by mekaar gekom en gesê, kom ons bou 'n groot stad, waar almal kan bly, dan hoef ons ook nie meer so rond te trek nie, en ons kan 'n vaste woonplek hê. Die mense het slim begin raak, en in plaas daarvan om klip te gebruik, het hulle stene begin maak, dit met teer aan mekaar vastgesit. Die mense het besluit, hulle is nou so slim, hulle gaan 'n baie hoë toring bou, wat so hoog soos die hemel is. Toe God sien waarmee die mense besig is, het hy besluit om hulle te keer, want later sal hulle dink hulle is gode en nie mense nie. Hulle sou te trots word, en dit is nie 'n goeie ding nie. Die Here maak toe hulle taal deur mekaar, en hulle kon mekaar nie meer verstaan nie. En was te moeilik om die toring klaar te bou. Kan jy jou indink? Jy dink nog jy vra vir die mens langs jou om vir jou 'n baksteen aan te gee, en die volgende oomblik gee hy vir jou sement wat hy verstaan jou nie meer nie. Wat 'n deurmekaarspel. Die toring is nooit klaar gebou nie, en die stad is genoem Babel. Die woord Babel beteken deurmekaar, omdat die Here almal se taal deurmekaar gemaak het. Maatjies, die rede hoekom God die mense se taal deur mekaar gemaak het, is omdat hulle te trots begin word het. Hulle het gedink hulle is net so slim soos God, want hulle kan sommer 'n toring bou wat opgaan tot in die hemel. Die Here moes vir hulle wys dat dit verkeerd is om te trots te wees. En ons moet ook weet dat dit net God is wat ons die krag gee om dinge te doen. En ons moet altyd vir hom dankie sê vir daardie krag. Voor sy tent gesit, en toe hy opkyk, staan daar 3 mans voor hom. Abram het hulle genooi om daar te rus, en vir Sara gesê om vir hulle kos voor te berei. Een van die manne was die Here, en hy het vir Abram gesê, oor 1 jaar van nou af, sal ek weer terugkom, en dan sal julle 'n seentjie hê. Die manne het vertrek, en Abram het saam met hulle geloop. Hulle kom te by 'n plek, waar hulle kon afkyk op die stad Sodom. Die Here sê toe vir Abram, ek het gehoor hoe verskriklik sleg en sondig die mense van Sodom is, en ek is op pad daarna toe om te kyk of dit wat ek gehoor het, die waarheid is. Die twee mans wat saam met die Here was, het solank aangestap na Sodom toe, en die Here het by Abram agtergebly. Abram was bang om te vra, maar hy het gedink, die Here is toch my vriend, en besluit om die Here 'n vraag te vra. Here, as daar net 50 mense in Sodom is wat nie sleg is nie, sal u die stad spaar? Die Here het gesê, hy sal dan die stad spaar. Abram het weer en weer die vraag gevra, en elke keer die hoeveelheid mense minder gemaak, tot hy by 10 uitgekom het. Die Here het gesê, selfs al is daar net 10 onskuldige mense, sal ek die stad spaar en nie verwoes nie. Nadat die Here klaar gepraat het, het hy verder gegaan, en Abram is terug na sy huis toe. Maaikies, Abram en Sara was al amper so oud soos jou ouma en oupa, en nog steeds het hulle geen kind of kraai gehad nie. Maar, hulle het aanhou glo dit sal gebeur, want as God 'n belofte maak, sal hy dit nooit ooit verbreek nie. Kom ons luister aan of Abram en Sara wel 'n kindjie gaan kry. Lot word gered. Maatjies, in die vorige verhaal het ons gehoor dat God vir Abram gesê, hy sal die stad Sodom nie vernietig nie, as daar 10 goeie mense daar bly. Maar daar was nie eers 10 goeie mense in Sodom nie, net 4. Lot, sy vrou, sy twee dogters, God was daar nie sy.
Hartelijk welkom in die eredienst vanmiddag. En of je nou in die lichaam aanwezig is of in die geest ook samen met ons en op internet inluister of kijk, hartelijk welkom. En ons bid dat ons een mooie dienst mag geven, wat eer brengen aan God. Ik heb die volgende afkondigings ontvang. Dat is voor die collectus van Pretoria. Die dienst van barmhartigheid is die eerste collecte en die tweede voor hulpbehoevende theologische studenten. En van Maranatha, ook voor die dienst van barmhartigheid, die eerste collecte en die tweede voor huis Amandelboom. En dan die kerkraad en diakens van Maranatha vergaderen dinsdagavond om 7 uur. Kom ons, richt onze aandacht op God en laat ons gaan staan uit eerbied voor hem. En ons belij eerst ons afhankelijkheid van God. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van ons Heer Jezus Christus. Amen. Kom ons zing samen, Psalm 146, vers 1 en 8. Dit is een loflied op God. Ons kan met blije galmen omzingen. En ook ons verheugen in die feit dat God ons God van die verbond is. Dat hij zijn verbond houdt door al die geslachten hier en ook met ons. Laat ons in ons gebed zien vragen over ons eredienst. Hemelse Vader, U wat ons God is en wat die God is van al die geslachten wat voor ons gekomen is. Die God van die verbond met Abraham en Isaac en Israël. En ook met ons en ons kinders en kleinkinders. Ons dank U, Heere, dat ons U zo mag kennen. Ons wil Uw naam prijs. Terwijl ons hier samen in die kerkgebouw is en ook verenigd in al die huiskamers. Heer, ons wil saam uw naam prijs, omdat u nie net groot is in uw skeppingswerk nie, maar ook groot en bewonderenswaardig in uw genade voor ons, zondaars. Ons dank u dat u eindeloze geduld hebt met ons. Ons het meestal niet zo bij je geduld met mekaar. Partijke niet eens met onszelf niet. En uw geduld is zo groot, zo lang. En u hebt zondaars uitgekies om uw kinders te worden. En u trekkelen met die koorden van uw liefde. Met die evangelie van ons Heer Jezus Christus. En ons dank u, Heere, dat ons daar die woorden mag horen. Die woorden van genade, van eeuwige leven. Die woorden wat zo mooi klinken en wat aantrekkelijk is voor ons. Ons dank u daarvoor, dat u ons daarmee rijk maakt. En ons dank u voor die geheimenis dat wanneer ons uw woorden net eenvoudig gloeien, aanvaar, daarop staat maakt, daarop ons leven bouw, dat uw woorden gebeur, dit realiseer in ons leven. Al die dingen wat u voor ons beloofd heeft, u doet dit wanneer ons uw woorden aanvaar en gehoorzaam. En daarom wil ons vragen, Heere, dat u uw woord voor ons zal opmaken en dat u ons begeerig zal maken naar die woorden wat u spreekt. Dat ons met verlangen daarna zal uitzien. En Heere, daarvoor is ons bij elkaar, om naar u te luisteren en om u aan te roepen en om uw naam te prijzen. Wil u dan in ons hart werk door uw Heilige Geest en ons hart te opmaken voor die evangelie. Help ons om u beter te leren kennen. En ons is dankbaar dat ons u persoonlijk mag kennen. Als een God wat persoonlijk in ons levens betrokken is en wat ons persoonlijk lief heeft. En dat ons dit ook gezamenlijk mag ontvangen en gezamenlijk u mag dienen en aanroep en eer. Ons wil bidden, Heere, dat u ons met uw geest zal vervullen en dat uw geest ons meer van Christus zal laten zien. Tot eer van uw naam. Ons vraagt het in zijn naam. Amen. Vanmiddag wil ik graag een hoofdstuk uit Genesis met jullie lezen. En dit is het type van een ompaaikie. Vanuit die hoofdstuk van Efeziërs 1, wat door die uitverkiezing gaan. Maar ontzien ook hier die uitverkiezing, die roeping van Jacob. En kom ons leer samen over die strijd wat in zijn leven plaatsgevindt het. Die strijd wat in zijn hart was om die belofte van God te aanvaarden en om aan God te onderwerpen. Genesis 32. Jacob heeft juist in hoofdstuk 31 die plek van zijn oom en schoonpa verlaat, samen met zijn vrouw en kinders en al zijn kuddes. En in vers 1 leest ons dan, Jacob heeft ook verder gereisd en die engelen van God het hem ontmoet. Toen hij jullie zien, zei Jacob, dit is een leer van God. En hij heeft die plek Mahanaim genoemd. En Jacob heeft boodschappers uitgestuurd voor hem uit naar zijn broer Esau in die land Seir, die landstreek van Edom. En hij had bevel gegeven met die woorden, zo moet jullie aan mij hier, aan Esau zeggen, zo zei Jacob, uw dienaar, ik heb als vreemdeling vertoefd bij Laban en daar geblijd tot nu toe. En ik heb beesten en ezels, kleinvee en slaven en slavinnen verwerf en mij hier dit laat weten, zodat ik gunst mag vinden in uw oor. En die boodschappers zijn naar Jacob teruggekomen. en gesê, ons het by u broer Esau gekom en hy trek u alreeds tegemoet en 400 man saam met hom. Toe het Jakob baie bevrees en benauwd geword en hy het die mense wat by hom was, sowel as die klein vee en beeste en kamele in twee laars verdeel. Want hy het gedink, as Esau op die een laar afkom en dit verslaan, sal die laar wat oorblij vryraak. En Jakob het gesê, O God van my vader Abraham, en God van my vader Isaac, O Heere, wat my beveel het, gaan terug naar jou land en naar jou familie, en ek sal in jou goed doen. Ek is te gering vir al die gunste en al die trouw wat u aan uw knecht bewys het. Want ek het met my staf oor hier die Jordaan getrek, en nou twee laars geword. Red mij toch uit die hand van mijn broer, uit die hand van Esau, want ik is bang voor hem, dat hij zal komen en mij doodslaan, die moeder samen met die kinders. U hebt toch zelf gezegd, ik zal zekerlijk aan jou goed doen, en jouw nageslag maak zoals die zand van die zee, wat van wie die menigte niet geteld kan worden. En hij heeft die nacht daar oorgeblij en van wat in zijn bezit was, een geschenk geneem voor zijn broer Esau. 200 bokooien en 20 bokken, 200 schaapsooien en 20 rammen, 30 kameelkoeien, wat in die melk was, met hulle kalfies, 40 koeien en 10 bullen, 20 eselinnen en 10 jong esels. En hy het hulle aan sy dienaars afgegee, elke troep afzonderlijk, en aan sy dienaars gesê, trek voor my uit en laat de plek oop tussen trop en trop. Daarop gee hy aan die eerste een bevel, en sê, as my broer Esau jou teekom, en jou vraag, aan wie behoort jy en waarheen gaan jy? En wie sin is die goed daar voor jou? Dan moet jy antwoord, u dienaar Jakobsen. Dit is een geskenk wat hy aan my heer Esau stuur, en kyk, hy self kom ook achter ons aan. En hy het ook bevel gegee aan die tweede en aan die derde, en aan allemaal wat achter die troppe geloop het, en gesê, net so moet julle Esau verantwoord as julle hom kry. Julle moet sê, kyk, ook u dienaar Jakob, kom achter ons aan. Want hy het gedink, laat ek hom versoen met die geskenk wat voor my uitgaan. En daarna sy aangezicht sien, miskien sal hy my in guns aanneem. So het die geskenk dan voor hom uitgegaan, maar hy self het die nacht in die laar geblei. En hy het diezelfde nacht opgestaan en sy twee vrouwen en sy twee slavinnen en sy 11 kinders geneem en door die drif van die Jabok getrek. Hy het hulle geneem en hulle door die rivier laat trek, ook laat deurtrek wat aan hom behoort het. Maar Jakob het alleen achtergeblij en een man het met hom geworsteld tot dagbreek. En toe hy sien dat hy hom nie kon oorwin nie, slaan hy hom op sy heupbeen, zodat die heupbeen van Jakob uit lid geraak het in die worsteling met hom. Toe zei hij, laat mij gaan, want die dag het gebreek. Maar hij antwoordt, ik zal u niet laat gaan nie, tenzij dat u mij zien. En hij vraagt hem, hoe is jouw naam? En hij antwoordt Jakob. Toe zei hij, jij zal niet meer Jakob genoemd worden, nie, maar Israël. Want jij hebt geworsteld met God en met die mensen en het oorwin. Daarop vraagt Jakob en zegt, maak toch uw naam bekend. En hij antwoordt, waarom vraag jij toch naar mijn naam? En hij heeft hem daar gezien. Toen noemt Jakob die plek Pniel, want, heeft hij gezegd, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en toch is mijn leven gered. En die zon het voor hem opgegaan net toen hij Pniel voorbij was, en hij was mank aan zijn heup. Daarom eer die kinders van Israël, die heupziening, wat aan die heupbeen is, tot vandaag toe niet, omdat hij Jakob op die heupbeen aan die heupziening geslaan heeft. Vervolgens wil ik ook graag lezen uit Romeinen 9, vers 1 tot 16. Ik spreek die waarheid in Christus. Ek lieg nie. My gewete getuig saam met my in die Heilige Gees, dat dit vir my 'n groot droefheid is en 'n onophoudelike smart vir my hart. Want ek sou self kon wens om ter wille van my broers, my stamgenote na die vlees, 'n vervloeking te wees, weg van Christus af. Hy praat hier dus van die Jode. Hulle is Israeliete, aan wie die aanneming tot kinders behoort, en die heerlikheid, en die verbonde, en die wetgewing, en die eredienst, en die beloftes. Aan wie die vaders behoort, en uit wie die Christus is, na die vlees. Hy wat oor alles is, God, lofwaardig tot in eeuwigheid. Maar ek sê dit nie alsof die woord van God verval het nie, want hulle is nie allemaal Israel, wat uit Israel nie is nie. Ook nie, omdat hulle Abrahamse nageslag is, is hulle allemaal kinders nie, maar in Isaac sal jou nageslag genoem word. Dit wil sê nie hulle is kinders van God, wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag. Want dit is die woord van die belofte. Omtrent hierdie tyd sal ek kom en Sarah sal 'n seun hê. En nie alleen dit nie, maar ook Rebekka was swanger uit een, namelijk Isaac, ons vader. Want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit hom wat roep, is vraag gesê, die oudste sal die jongste dien. Soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat. Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie. Want aan Moses sê hy, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees, en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. So hang dit dan nie af van die een wat wil, of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Laat ons nou die lof van die Here sing met Psalm 146 vers 3, 5 en 6. Waar
Wat in die lewe
Laat ons nou die tekst vir die preek lees. Ons gaan terug na Genesis 32. En ons konsentreer vandag op vers 24 tot 31. Maar Jakob het alleen agtergebly en 'n man het met hom geworstel tot dagbreek. En toe hy sien dat hy hom nie kon oorwin nie, slaan hy hom op sy heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uitlid geraak het in die worsteling met hom. Toe sê hy, laat my gaan, want die dag het gebreek. Maar hy antwoord, ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. En hy vra hom, hoe is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israël, want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. Daarop vra Jakob en sê, maak toch uw naam bekend. En hy antwoord, waarom vraag jy toch naar mijn naam? En hy het hom daar gezien. Toen noem Jakob die plek Pniel, want het hy gesê, ek het God gezien van aangezicht tot aangezicht, en toch is mijn leven gered. En die zon het voor hom opgegaan, net toen hij bij Pniel voorbij was, en hij was mank aan zijn heup. Stel voor dat ons na die preek skrifruiming 18 sing, vers 1, 2, 5, 6 en 7. Dit is die lied wat die lof zingt op die geheimenis van die verkiezing. En daarin vindt ons dat ons rust krijgt in onderwerping aan Christus, in geloof in hom. Broers en zusters in ons Heer Jezus Christus, wat is jouw indruk van Jakob? Wat voor type persoon is hij? Ik heb altijd maar die idee gehad dat Jakob die bedrieger is. Je kan hem niet vertrouwen. Nie. Hij, ja, dat is die bekende Bijbelverhaal natuurlijk, dat hij eerst zijn broer, zijn eerste geboorterecht gekoop het voor een bord met sop. En daarna het hij zeker gemaakt dat hij die seën zou krijgen van zijn vader. Door zijn pa te bedrieg en ook zijn broer te bedrieg. En daarna was daar groot moeilijkheid. Zijn broer Esau was zo kwaad voor hem dat hij hem wou doodmaken. En toen het zijn ouders om weggestuurd naar zijn oom, om daar een vrouw te vinden wat gelovig zou wees, wat deel is van hun familie, zodat hij niet een vrouw zou trouwen wat afgoden vereert. Nou, van daar die moment af, is Jakob op die vlucht. Is hij bezig om te hardlopen. Hij is bang voor zijn broer. En eindelijk hou hij me aan om te hardlopen in zijn leven. Hij is altijd bezig om weg te hardlopen van God af. En dit is die strijd in Jakobs leven. Nou, dit is die thema van die preek. Dit is een strijd om op God te leren vertrouwen. Die eerste deel van die preek, weg hardlopen, maak je moeg. En die tweede, vertrouwen in Jezus geeft jou rust. Dit is een strijd om op God te leren vertrouwen. Ik vind het altijd nogal een openbaring om te lezen wat Jakob zelf over zijn hele leven gezegd heeft. Als je nou over jouw eigen leven iets kan zeggen, als je nou op een dag 70, 80 jaar oud is en je kijkt terug, wat zou je dan over je eigen leven zeggen? Hier is wat Jakob gezegd heeft. Toen die farao voor hem vraagt, hoeveel is die daar van jouw levensjaren? Hoe oud is jij? En Jacob het farao geantwoord, die dagen van de jaren van mijn vreemdelingschap is 130 jaar. Min in getal en vol tegenspoed was die dagen van mijn levensjaren. En hulle het niet gehaald bij die dagen van die levensjaren van mijn vaders, gedurende die dagen van hulle vreemdelingschap niet. Ja, hij het minder oud geworden als Abraham en Isaac. Maar hij kijkt dus naar zijn leven en zegt, dit was niet een successtory nie. Maar jaren is korter en dit was vol tegenspoed. Dit klinkt nogal negatief. Min jaren, vol tegenspoed. Dat is al wat hij zei. En ja, ons kan dit verstaan. Dit begint toen hij moest vluchten voor zijn broer. En hij heeft geprobeerd om zijn leven te redden. En hij was bij zijn oom Laban. En zijn oom Laban heeft hem weer bedriegd. En hij was 21 jaar daar. En nu komt hij terug. Hij is op pad terug naar die beloofde land. Want God heeft hem teruggeroepen. Dit is dus een paar decades later. Nou komen we ons weer in die tijd van die tekst van Genesis 32. Hij is op pad terug, huis toe. En hij voelt, hij moet met Esau verzoenen. En hij is onzeker. Is Esau nog kwaad voor hem? Hij bedenkt een strategie, dat klinkt goed. Om zijn broer gunstig te stemmen, stuur hij boodschappers. En hij praat onderdanig, uw dienaar. En hij zei, ik was een vreemdeling en nou kom ik terug en ik het rijk geworden. En hij geeft het als geschenken, dit lezen we een beetje later, om die verhouding met zijn broer te herstellen. Maar nou krijgt hij schrikwekkende nieuws. Esau zei niet van, oké, dankie boodschappers voor die goede nieuws. Ik is blij om te horen over Jacob en groeten. En ja, stuur maar groeten voor hem en goodbye. Maar hij is zelf op pad naar Jacob toe. Nogals met 400 gewapende mannen. Dit maakt Jacob baie bang. Hij is bevreesd en benauwd. Hij verdeelt zijn kuddes in twee laars, zodat die één groep nog kan ontsnappen wanneer Esau die andere eens zal aanvallen. Nou, en dan is hij alleen. Hij is in een crisis, hij is bang. Hij heeft altijd weggehardlopen. Maar voor wie eindelijk? Jacob heeft een complexe leven. Daar is een ander laag onder die oppervlak van die verhouding met mensen. En het is toch altijd zo, ons verhouding met mensen weerspiegelt wat ons door God denkt en gloeit. Nou, in daar die angstige moment bidt hij tot God. Dit is opvallend. Luister naar zijn gebed. Hier hoor ons hoe Jacob Gods hand in zijn leven ziet. Jacob heeft gezegd, o God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, o Heere, wat mij beveel het, ga terug naar jouw land en naar jouw familie en ik zal aan jou goed doen. Ik is te gering voor al die gunsten en al die trouw wat u aan uw knecht bewijst. Want ik heb met mijn staf voor hier de Jordaan getrek en nou twee laars geworden. Red mij toch uit die hand van mijn broer, uit die hand van Esau, want ik is bang voor hem. Dat hij zal komen en mij doodslaan. Die moeder samen die kinders. En dan gaat hij aan. U hebt toch zelf gezien, Heere. Ik zal zekerlijk aan jou goed doen. En jouw nageslag maakt zoals die zand van die zee. Wat van wie die menigte niet geteld kan worden. Nou, ik moet mijn beeld van Jacob wel een beetje bijstellen. Jacob, die bedrieger, wat altijd dingen op zijn eigen manier wou doen. Het lijkt alsof hij altijd wou wen. En dat hij niet omgegeerd hoe hij dit doet. Hier de gebed geeft ons een dieper inzicht in zijn leven, in zijn hart. Zolang je namelijk naar die oppervlak van Jacob's lewe kijkt, dan blijf je maar net een voorbeeld voor ons. Ja, moet niet weer zus Jacob niet. Maar die mensen bedrieg niet, want kijk maar hoe je gestraft wordt. Of je zou op diezelfde manier kon zeggen, als je baie slechte dingen gedoen hebt, maar op die einde vertrouw je wel op die Heer, dan kan je steeds gered worden. Kijk maar naar Jacob. Maar dan mis ons die dieper laag in zijn leven. Ons moet niet in Jacob vastkijken, maar raak zien hoe God met hem een pad gestapt heeft. En dan zie je dat die hele leven van Jacob gedraaid wordt en geleid wordt door Godse belofte. En dit is wat hij ook in zijn gebed noemt. U is die God van mijn vader Abraham en van mijn vader Isaac. Die God van die verbond. En u hebt mij beveel, ga terug naar jouw land en naar jouw familie. En ik zal aan jou goed doen. Dat is een belofte wat God voor hem gegeerd. Hij beseft zijn kleinheid. Ik is te gering voor al die gunsten en al die trouw wat u aan uw knecht bewijst. En dan sluit hij af en dan zegt u toch zelf gezien. Ik zal zekerlijk aan jou goed doen. En jouw nageslag maakt dus die zand van die zier. Wat mij toch... Wat van wie die menigte niet geteld kan worden. Jacob omhels en aanvaard die belofte van God in zijn gebed. En dit is hoe kom hij ook kan bid. Red mij toch van die hand van mijn broer. Uit die hand van Esau. Want ik is bang voor hem dat hij zal komen mij doodmaken. Mij en mijn gezin. Want wanneer dit gebeurt, kan die belofte dat hij een groot volk zou worden niet realiseer niet. Nou, Godse belofte was die rode draad door Jacob's leven. En God had het voor zijn geboorte al reeds gegeven. Ons leest dit in Genesis 25. Isaac had de Heere gesmeerd met die oog op zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere had hem verhoor, zodat zijn vrouw Rebecca zwanger geworden is. En die kinderen zijn tegen elkaar gestoord binnen in haar. Toen zei zij, als dit zo gaat, waarvoor leef ik dan? Daarop is zij gegaan om die Heere te raadplegen. En die Heere heeft haar geantwoord. Twee naties is in jouw skoot. En twee volken zal van elkaar gaan, uit jouw lichaam. En die een volk zal sterker wees als die ander volk. En die oudste zal die jongste dienen. Vruchtbaarheid, die verwekking van een mannelijke erfgenaam, was, en meestal is dit nog steeds die geval, een zaak van identiteit, van reputatie, van kracht. En daarom gebruikt God gereeld onvruchtbaarheid in die levens van zijn kinderen, om hulle daarvan bewust te maken dat hij gee en terughoudt. En dat hulle toekomst volledig van hem afhankelijk is. Hulle moet hulle vertrouwen verplaats van hun eigen kracht naar Godse kracht en betrouwbaarheid. Godse belofte bepaalt hun toekomst. En Isaac had het geweerd. Hij was zelf die kind van die belofte. Zijn pa en ma had die belofte gekregen dat hun een groot volk zou worden. En hun had een beetje hun eigen pad gestapt en gedacht: oké, nou, dan moeten we ons maar op een andere manier een zien krijgen. Want dan gebeurt niks niet. Maar nadat Ismaël geboren is, heeft God gezegd, nee, Isaac zal, ik zal jullie een zoon geven. En Isaac is die zoon van die belofte. En Isaac heeft dus geleerd wat die belofte betekent. En Jacob heeft het geleerd. Maar Isaac heeft het geleerd en hij heeft tot God gebid dat Rebecca zwanger zou worden. En als hij dan zwanger wordt, gebeurt daar dus iets uitzonderlijks. Twee kinderen, een tweeling wordt geboren en voordat hulle geboren wordt, geeft God al een belofte. En maakt hij duidelijk dat daar twee volken uit hulle zal ontstaan. Wat tegen elkaar zal vergen. Die een is die kind van die belofte. Die ander niet. En zoals gebruikelijk is dit altijd die oudste seun wat alles ontvang, dat die dubbel deel ontvang. Maar God kiest nou juist die jongste seun. Hij ontvang die seun. Isaac en Rebecca moesten leren dat Gods verkiezing niet volgens menselijke voorkeur en verwachtingsverloop nie. Maar reeds in hulle leven zie je dat hulle dit eindelijk niet aanvaard nie. Zowel Isaac als Rebecca wil zeker maken dat hulle voorkeurskind die seun zal krijgen. En zo het Jacob zich ook van zijn maag geleerd om slim te wees, zodat hij zal winnen. Nou, hier zie je al die complexiteit, die ingewikkeldheid van Jacob's leven in een neutendop. God's belofte is voor hem. En dit beheerst zijn leven. Maar hij probeert om dit zelf te besturen. Om zeker te maken dat hij dit wel zal krijgen. En dit is een lang strijd. Hij vecht tegen God. En dit is denk ik die reden hoekom Jacob niet een vrolijke oorzicht van zijn leven kan geven voor die farao. Ja, hij die rechte ding begeer, die seun van God. Maar hij het op die verkeerde manier probeert in handen krijgen. Altijd met zijn eigen kracht, zijn eigen vernuft. En zo heeft hij tegen God gevecht. Je kan dit vergelijken met een seun wat een geschenk krijgt op zijn verjaarsdag. Zijn pa denkt, nou, dit zal oulijk wees als ik voor hem een vliegtuig geef wat hij zelf kan bouwen, samen met mij. Hij kan het niet alleen doen, hij is nog te jong. Maar dit zal oulijk wees als hij dit samen met mij kan bouwen, dan kan hij iets leren. En uiteindelijk zal daar een mooi vliegtuig uitkomen wat hij mee kan spelen. Maar daarvoor moet die zin wel nauwkeurig die aanwijzingsvolg. En daarvoor heeft hij hulp nodig van zijn pa, of van zijn ma ook. Maar hier die zin is dan ongeduldig. Terwijl zijn pa nou niet bij die huis is, niet, wil hij zo lang met die dingen aan die gang gaan. Dus hij vat die box, haal alles uit, snij die stukjes los, vat die gom en zet dingen aan elkaar. Zoals dat hij denkt, dit moet gebeuren, wat voor hem mooi lijkt of goed lijkt. En ja, dat is skeef. Eindelijk wordt het een gemors. En nou is het al met gom aan elkaar gezet. Je kan het moeilijk meer uit elkaar halen en weer mooi maken. Zijn pa komt bij die huizen en hij wijst. Kijk pa, ik heb die vliegtuig gebouwd. Nou, denk je dat zijn pa blij zal wees? Ach nee jong, je hebt het eindelijk opgemors. Kon je nou niet gewacht het nu? Dan zou ik jou geholpen hebben. Kijk nou. Door je ongeduld. Omdat je dit zelf wou doen. En je kan het niet alleen niet. Is het nou niet meer mooi niet? Nou, zo het Jacob nou zijn hele leven gehardloop. En God zei voor hem, wees geduldig. Vertrouw mij. Volg mijn pad. Als je dit op jouw manier doet, vecht jij tegen mij. En hier bij Pniel ontdek Jacob dat Esau niet zijn grootste probleem is nu. Hij was al die pad bezig om tegen God te ver. En als je hard loopt in die windrichting van die geest van God, dan kom je nooit voor in tuning. Jij kan die beloftes van God net ontvangen op die manier waarop hij dit wil geven. Door geloof in zijn belofte en in onderwerping aan zijn wil. Die tweede deel, vertrouwen in Jezus geeft jou rust. Nou, nadat Jacob gebid heeft en daarna ook nog zijn gezin veilig gesteld heeft, of in elk geval dit geprobeerd heeft, blijft hij alleen achter en dus nacht. Je kan denken dat hij bij elke geluid wat hij hoort zijn oren spits. Is Esau al reeds hier? Dan verschijnt daar een silhouet van een man wat met hem begint een vecht. En voor die rest van die nacht, urenlang, is hij in een gevecht verwikkeld. En het lijkt alsof Jacob die strijd wint. Hij was zeker een sterk man. En dan is die nacht amper voorbij, die nieuwe dag breekt aan. En die man wordt met omver geslaan om op zijn jubien. En nog, denk ik, ging hij die strijd niet op niet. Toen hij zien dat hij hem niet kon overwinnen, dit is nou die man wat met Jacob vecht, slaan hij hem op zijn jubien, zodat die jubien van Jacob uit lid geraakt in die worsteling met hem. Toen zei hij, laat mij gaan, want die dag het gebreek. Maar hij antwoordde, ik zal u niet laten gaan, niet, tenzij dat u mij ziet. Dan vraag hij zijn naam, Jacob. En hij zei, jij zal niet meer Jacob genoemd worden, maar Israël. Want jij hebt geworsteld met God en met die mensen en het overwin. Nou, Jacob heeft tot die besef gekomen dat hij met God geworsteld heeft. Dat het niet een gewone mens was nu. En tijdens die worsteling in die donker praten dus met elkaar. Ons weet allemaal dat God zo sterk is, dat hij enige mens zal zijn. Maar God neemt een menselijke gedaante aan. En hij laat Jacob winnen. En zo werd zijn gebed nou letterlijk een worsteling met God. Jacob worstel met God om die zien te ontvangen. Je hoort het hier weer. Ik laat u niet gaan, tenzij dat u mij ziet. En God geeft voor hem zijn zien. En hij veranderde die naam Jacob. En dit is altijd baie betekenisvol wanneer God een naam verandert. Denk maar aan Abram, Abraham, vader van baie volken. En hier Jacob, die ouwe die hiel vasthoudt. Dit heeft zeker definitief negatieve gedachtes bij hem gehad. Die oude naam herinnert aan zijn verleden van strijd. Hij heeft de hiel van zijn broer vastgehouden, met omgevecht. Hij is een bedrieger. En zijn hele leven heeft hij voor hemzelf gevecht. Hij heeft wel rijkdom gekregen, maar nooit vrede nu. En hij heeft met God geworsteld om die belofte te ontvangen. Nou, met die nieuwe naam maakt God nou een nieuwe begin. En zijn nieuwe naam verwijst naar God. God vecht. Israël. Zie je, dit gaat over God. Nou, Jacob heeft geleerd uit zijn gevecht met God. Dit blijkt uit die naam wat hij voor die plek geeft. Weer een naam wat veranderd wordt. Of een naam wat gegeven wordt. Want heeft hij gezegd, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En toch is mijn leven gered. Nou, daarin kan je zien dat Jacob iets geleerd heeft. Pniel is niet een triomfantelijke naam. Niet. Ik het overwin. Hij is niet trots daarop. Niet. Integendeel, hij beseft, hij het God ontmoet. En hij heeft zijn eigen nederigheid en kleinheid en zonde gezien. En gezegd, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En toch is mijn leven gered. Hij heeft zeker daar geconcludeerd dat hij zijn strijd tegen God moest staken en moest leren om te vertrouwen. En voor die rest van zijn leven draai hij nou een nieuwe naam, Israël, God vecht. En ons moet hem ook niet meer Jacob noemen, niet? Dan ignoreer ons eindelijk die nieuwe begin, wat God met hem gemaakt heeft. Hij is nou Israël. Die naam wat spreekt van God. En dit is niet die enigste ding wat hij oorhoudt aan hier die ontmoeting, hier die gevecht niet. God geeft erom een ander herinnering. Zie je daar die dag is hij mank aan zijn jup. Nou mensen wat al een probleem gehad met hun been of voet of zoiets, het al achtergekomen dat als dit daar is, dan is het elke dag daar. Dit is bij jou voor de rest van jouw leven. Als je mank loopt, dan kan je dit niet ignoreren. Elke dag staan je op. En zodra Jacob begint rondstap, trekt zij been. En dalk heeft hij op die duur zelfs met die beweging van zijn voet gedenkt, God vecht voor mij. En Bij elke stap kon hij dit weer onthouden. Amper op die maat van die beweging. Dalk het zijn kleinkinders dit geleerd. God vecht voor mij. Vertrouw hem maar. God vecht voor mij. Vertrouw hem maar. Dan kan je dit gemakkelijk memoriseren. Nou, ik heb reeds gezegd dat ons Jacobse leven niet als een positieve of negatieve voorbeeld moet gebruiken. Je kan allerhande dingen in zijn leven zien wat niet recht is niet. Strijd tussen zijn twee vrouwen, strijd tussen zijn kinders, Jozef en die andere broers. Zijn poging om Esau zijn liefde te koop met groot geschenken, nou en al die dingen. En ons kan zeker bepaalde dingen uit leren. Maar daarvoor staan Jacobse levensverhaal niet in die Bijbel nu. Dan verandert ons dit in een moralistische verhaal. Dit kan dan ook gemakkelijk wees om dit één kant te schuiven, omdat onze situatie bij een verschil van Jacobsen. Als jij niet twee vrouwen zit, niet, nou, dan is er ook heel wat dingen wat je niet uit Jacobse story kan leren. Niet. Of jij is niet een man niet. Dan denk ik van ja, wat moet ik nou met Jacob? Je hebt geen kuddes niet. Geen skoenpa wat jou probeert bedriegen. Niet. Nou, die belangrijkste reden, echter, hoe komt dit verkeerd is om jullie verhaal als een voorbeeld, exemplarisch te gebruiken, is omdat die Bijbel die openbaring van God is. God maakt hemzelf bekend. En steeds weer moeten we daarnaar kijken. Wat maakt God bekend over hemzelf? Kijk naar die diepe laag in Jacobse leven. En dit wordt duidelijk in die naam wat God voor hem geeft. Hij trekt Israël, zijn aandacht en ons aandacht naar hemzelf toe. God heeft Jacob die zondaar uitgekies en voor hem een belofte gegeven. Hij had het niet verdiend. God heeft ons reeds voor zijn geboorte die belofte gegeven. Zoals Romeinen 9, vers 11 tot 13 duidelijk zegt, want toen die kinders nog niet geboren was, en nog geen goed of kwaad gedoen het niet, dat die voornemen van God volgens die verkiezing kon blijven staan, niet uit die werken niet, maar uit om wat roep, is vragen zij die oudste zal die jongste dien. Zoals geschreven is, Jacob het ik lief gehad en Esau het ik gehaat. Dit is uit genade. Niet van wie enig iets wat die persoon wat gekies is, gedoen heeft. Jacob het hield tijd met God en mensen gevecht. Je kan heel duidelijk ook in de rest van zijn leven zien dat hij het niet waard was. Niet. En hij het ook erkent. Godse verkiezende liefde is die hoofdlijn, die rode draad door Jacobs leven, door de hele geschiedenis van die Bijbel. En die geschiedenis van die schepping. Die hele wereld. En als je daar je rode lijn volgt, dan kom je bij Jezus uit. Hij is die vervulling van die belofte van voor Abraham, Isaac en Israël. Ons het reeds in Efeziërs 1 gelezen, bij een vorige preek, dat God gelovigen uitverkies het. Voor die grondlegging van die wereld, in Christus. En ook daar die twee dingen wijzen voor ons dat dit uit genade is. Voor die grondlegging van die wereld. Voordat ik op aarde was. Voordat ik goed of kwaad kon doen. Het God uitverkies. En dit is in Christus. In eenheid met hem. En van wie die werk wat hij gedoen heeft, zijn gehoorzaamheid. God wijst ons op zijn genade. Dit is die bron van die uitverkiezing. Nou, en in Jacobse leven zien ons ook die dynamiek van die uitverkiezing. Hoe die belofte, hoe God met die belofte in iemands leven werkt. Waar je mensen verwerpt namelijk die uitverkiezing, omdat ze dit deterministisch vindt. Die gelovigen is, wat mensen noemen, die frozen chosen. Hij is al klaar gekies en gevries. En daar kan niks meer veranderen. Wat hulle maakt, maakt niet zaak niet. En ander, wat ook gered zou wil worden, maakt niet een katse kans niet. Want God heeft al klaar besluit. En zo wordt het een leerstuk, als je dit zo interpreteert, wat mensen fatalistisch maakt. Maar kijk nou, die pad wat God met Abraham, Isaac, Jacob en andere gelovigen stap. Dit wijst voor ons anders. Dit was een groot strijd in Jacob's leven. Zijn zondige hart heeft voortdurend met God gevecht. En zijn uitverkiezing kan je dus niet vergelijken met een trein, wat om maar net tussen zijn geboorte en zijn sterven helemaal toegevat het, zonder dat hij enigszins daarbij betrokken was. Nee, God heeft met hem gevecht. God heeft hem zijn belofte gegeven. En Jezus heeft hem gezocht. En hij heeft zijn tegenwerkende hart overwin met zijn genade. En zo is het duidelijk dat niemand gered wordt omdat hij of zij zelf hard werkt. Of beter is als een ander niet. Dit is Gods vrije liefde in Christus. Wat betekent dit voor ons? Ons moet leren om Gods genade te ontvangen. Ons kan op verschillende manieren tegen God weg. Indien je alles wil beredeneren, dan is dit een intellectuele strijd tegen God. Los jouw strijd tegen God. Aanvaar, nederig, zijn genade. Indien jouw leven gekenmerkt wordt door koorsachtige activiteit, maar daar steeds die angst, doe ik genoeg? Is ik gered? Dan moet jouw zelfvertrouwen overwonnen worden. God wil je hart met vertrouwen vullen. Vertrouwen op Christus. Die uitverkiezing is in Christus. Die eenheid met hem. En dit gaat over vertrouwen op zijn gehoorzaamheid. En een derde mogelijkheid. Indien jij niet ernst maakt met de heilige leven niet. Omdat je vertrouwt, ik is toch wel deel van die frozen chosen. Onthoud dan dat dit een valse gerustheid is. En dat je eindelijk tegen Gods genade vecht. God verander die zondaars wat hij uitgekiezen heeft. En maak dat hulle capituleer. Hij roept elke uitverkoren zondaar krachtdadig door die evangelie van Christus. En maak hulle harten van harte gewillig en bereid om voor hem te leven. Als je niet die begeerte in je hart hebt niet. Moet niet je valse gerustheid houden niet, maar bekeer jou. En die oproep tot bekering is belangrijk voor allemaal van ons, is nodig. Daar die oproep is deel van die evangelie van genade. Wat ons overtuigt van Godse initiatief en zijn overwinnende kracht. Allemaal wat in Christus uitverkoren is, wordt die genade gered. En die zijn krachtige genade overwin. Amen.
Thank you.
Laat ons nou, voordat ons gaan bid, samen ons geloof belijden en laat ons daarvoor gaan staan. Ons geloof samen diezelfde waarheden van Gods woord, wat samengevat is in die apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God die Vader, die Almachtige, die Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, sy enig gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het naar die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en zit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader. Waar vandaan hij zal komen om die levendes en die dooies te oordeel. Ik geloof in die Heilige Gees. Ik geloof aan een heilige, algemene, christelijke kerk, die gemeenschap van die heiliges, die vergeving van zondes, die opstanding van die lichaam en een eeuwige leven. Kom, ons zit nou weer. Laat ons samen bid. Almachtige God van die verbond, wat u met Abraham, Isaac en Jacob, Israël gesluit het. Ons dank u, Heere, voor die rijkdom van uw belofte. Ons dank u dat ons weer eens kon hoor, dat het niet afhankelijk is van die wat stap of iets doen, of iets graag wil doen nie, maar dat die uitverkiezing en die redding van zondaars berust in uw raadsbesluit en uw goedheid, uw vrije liefde. En ons dank u, Heere, dat ons vandaag kon lees hoe u dit gedoen het en uitgewerkt het in die leven van Jacob. Hoe dit uw belofte was, wat steeds recht door zijn leven bepaald heeft. En dat ons ook kan zien hoe hij als een zondaar altijd hier tegen u gevecht heeft, maar dat u hem uiteindelijk overwint met uw krachtige genade. Dank u, Heere, dat u ook in ons levens uw belofte gegeerd en dat u die belofte uitwerk in ons leven, dat u dit realiseert en dat u voor ons geloof gee om dit te aanvaard. Ons dank u, Heere, voor uw genade in ons Heer Jezus Christus. Genade wat zo een verlichting brengt in ons leven. Want hij roept ons mos, allemaal wat vermoeid is en zwaar belast. En dit kan wees dat andere mensen een last op ons plaats. Maar het gebeurt ook zo dikwijls dat onszelf die last op ons schouders plaats. Dat ons dingen wil doen wat u niet van ons vraagt. Ons wil zelf iets verdienen. Ons wil zelf wijzen dat ons dit waard is. En ons is vol met activiteiten. Maar Heere, u leert ons dat ons naar Christus toe moet komen. En dat wanneer ons zijn offer aanvaar en leef uit die genade wat u die rom geeft, dat ons dan een rustplek vindt voor ons voet. Dat dit voor ons vrede in ons hart geeft. En een rust waarvan uit ons kan leven. En vol vertrouwen die dingen kan aanpakken wat u voor ons geeft om te doen. Ons dank u, Heer, voor daar die rust. En ons wil ook vragen dat u ons geloof zal geven, zodat ons die rust daadwerkelijk zal ontvangen. En het niet één kant schuift, omdat ons toch zelf dingen wil doen. Help ons om dit in al onze activiteiten raak te zien en daar ook mee te beginnen. Dat ons uit uw genade moet leven. En dat het moeilijk is, omdat u dit voor ons geeft. Heer, ons wil bid, geef voor ons geloof. Voor ons wat hier aanwezig is, voor allemaal wat samen luistert van aand. Voor allemaal in die land wat u reeds geroepen hebt. En voor die mensen wat u nog gaan roepen in uw raadsbesluit. Ons wil bid, Heer, werk toch krachtig in ons levens en in die levens van baie andere mensen. Ons besef ook in ons land dat er zoveel dingen aan die gang is, in die politiek, in die samenleving, waarbij mensen altijd maar op hun eigen kracht en inzichten vertrouwen. En het werkt niet. Of wanneer het werkt, dan brengt dit de maatschappij, wat een samenleving, wat steeds maar door die mens gaan. Heere, help ons. Hier in Zuid-Afrika, help ons land. Geef die genade wat u vrij in Christus wil geven. Wil u dit ook voor ons land geven? Voor die mensen in ons land? Of dit nou burgers of buitenlanders is. Ons wil bid voor een krachtige werking van uw Heilige Geest in ons land. Dat daar reformatie mag plaatsvinden. Dat mensen tot geloof komen. Mensen wat u glad niet kennen, maar ook die mensen wat verdwaalheid in kerken wat niet uw woord brengt. Heer, wil u vernieuwing geven, een terugkeer naar uw woord. Heer, ons wil vanavond ook bid voor die kinders en die ouders en die onderwijzers bij die scholen wat moest toemaken, omdat die virus daar uitgebreken heeft. Ons wil vragen, Heere, dat u hulle leven zal beschermen. En meer nog, dat u hulle rust zal geven in Christus. Dat hulle niet bang hoeft te wees voor hulle levens niet. Geef dat die vrede van Christus ook daar zal werken. En geef dat ons als uw kinders daardoor zal praten en dit aan mensen zal voorhouden. Als mensen wat ook leef uit genade en uw genade nodig heeft. Dat ons dit zal deel met andere mensen. Heer, ons dank u dat uw evangelie krachtig genoeg is om die nood wat daar bestaan. Niet net die nood aan die oppervlakte niet, maar ook die geestelijke nood in mensen zijn harten. die leegte, die gebrek aan liefde en genade, die verzet die in u wil, die macht van die zonde, dat uw genade krachtig genoeg is om dit te oorwin. En ons bid dat u dit ook in ons land en hier in ons omgeving zal doen. Heer, ons dank u dat ons u mag kennen en dat ons dagelijkse leven ook lofoffer mag wees voor u. Help ons om dit zo raak te zien wanneer ons morgen weer aan die werk springt. Of ons nou bij die huis werk, of dat ons naar een andere plek toe gaan om daar te werk, of dat ons vakantie mag houden. Help ons, Heere, om dit te ontvangen en die werk te doen vanuit die weten dat ons dit voor u doen. En help ons om te vertrouwen dat u daarvoor die kracht zal geven. Ons bid, Heere, voor allemaal wat hulle werk verloren het, of wat hulle een deel of die hele inkomsten verloren het. Geef hulle vrede in hulle hart, Heere, en ons wil vragen dat u voor hulle zal voorzien. Een nieuwe werk, nieuwe inkomsten. En wil u die vrees uit hulle harte wegnemen. Geef hulle vertrouwen op u. Ons dank u, Heere, dat ons van uw genade mag leef. Ook wanneer dit moeilijk is, is ons in goede handen. Uw eeuwige vaderhanden. En daarom wil ons bid, wees samen met ons hier die komende week. En wil u ons helpen om u te dienen in alles wat ons doen. En om van u afhankelijk te wees. Ons wil dit vragen en ons doen dit bij dankzegging. In die naam van Jezus Christus, ons Heer. Uw enige Seun. Amen. Na die dienst is daar dus die geleentheid om uw gaves te geven, elektronisch of in die voorportaal van die kerk. En ook dit is ons dienst aan God. Laat ons dit onthouden. En tenslotte, ons laatste lied is Schriftrijming 20, vers 5 tot 8. Ons zucht, onze zwak en moedeloos, en dan troost die geest ons en bid samen met ons. Schriftrijming 20, vers 5 tot 8.
Smeek en donker. ons gebed verhoor.
Laat ons Godse seën ontvang in geloof. Die genade van die Heer Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle allemaal.